Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. De lofzang van Zacharias, vers 4. Aan u zal worden voorgelezen Lucas 1, vers 26 tot en met vers 45. Ik herhaal Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met vers 45. Maar eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En we zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 100, vers 4. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 45. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis Davids, en de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren, en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid, en zijns koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar die onvruchtbaar genaamd was de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda, en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uw buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit de lofzang van Maria, vers 1, 2, 3 en 4. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we staan vanmiddag stil bij hetgeen u is voorgelezen uit Lucas 1 en dan vers 38, waar des Heren woord aldus luidt. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Het gaat in deze tekst over de moeder des Heren. Dus Maria is de moeder des Heren, de moeder van Christus. En dan zien we in deze tekst en ook in het verband een drietal gestalten, een drietal kenmerken van het nieuwe leven. In de eerste plaats ontmoeten we een gehoorzaam of een ootmoedige Maria. In de tweede plaats ontmoeten we een gehoorzame Maria. En in de derde plaats ontmoeten we ook een uitziende Maria. Want de engel gaat weg en dan gaat Maria niet zitten, maar dan staat ze op en ze reist naar Elisabeth. Dat doet ze ook met een bepaalde bedoeling. En dat is haar uitzien. Hè. Dat die dingen die gezegd zijn ook zullen mogen geschieden. Dus het gaat over de moeder des Heren. En we zien een ootmoedige Maria. Een gehoorzame Maria, ootmoed. Aan het begin van onze tekst zie de dienstmaagd des Heren. Een gehoorzame, mij geschiede naar uw woord. En een uitziende, wat dan verder volgt in dit gedeelte. Gemeente, we zijn in de eerste plaats samen in een uur van nabetrachting op het heilig avondmaal. En in zo'n uur van nabetrachting is het natuurlijk de bedoeling dat we alle onbekeerde mensen, al die dus geen deel hebben aan Christus, nog eens vermanen en erop wijzen dat we naar een eeuwigheid reizen. En dat het in het evangelie gaat om de ontmoeting met God. Dat hoop ik in alle eenvoudigheid te zeggen en ook te herhalen. En dat u op enig moment, misschien deze week of misschien volgende week of misschien wat later, een keer staat voor God. Dan gaat u, ik, gaan we God ontmoeten. En dan moet het ook in orde zijn tussen God en u. En het is niet in orde omdat we bijvoorbeeld netjes hebben geleefd. Het is ook niet in orde omdat we serieus waren of zo. Dat is wel goed. Maar dat is nog niet genoeg. Het is pas in orde. En we kunnen God pas ontmoeten als we onszelf in dit leven hebben verenigd met Christus. En daar komt het dus op aan voor alle onbekeerde mensen. Dat we daar diep over nadenken en dat we daar ook heldere, eerlijke, bijbelse gedachten over hebben. En u moet zichzelf de vraag maar stellen: heb ik mij op een goede wijze, dus op een bijbelse wijze, verenigd met de Heer Jezus Christus? En als ik dan van de week zou sterven, is Hij dan mijn zaligmaker en mijn borg? Treedt Hij dan voor mij in? Of niet? Nou, dan kunt u zeggen: ik heb me niet met Hem verenigd. U kunt zeggen: ik heb me wel met Hem verenigd, maar misschien niet op een goede grond, dat kan ook. Maar ik hoop dat u vanmiddag dan goed wilt luisteren, want dan gaan we het vertellen hoe dat nou is als je dat op een goede grond hebt mogen doen. En ik hoop niet dat u denkt: gelukkig, die avondmaalzondag is weer voorbij en we zien de komende weken wel weer hoe we verder gaan. Moet u niet doen. Het moet een beetje gaan klemmen in uw leven. En een beetje. Het moet zo erg gaan klemmen dat u geen moment rust meer kunt vinden. En dat u leeft in de wetenschap dat u bij wijze van spreken morgen kunt sterven. Dat is niet verkeerd hoor, als u zo leeft. En als dat zo een beetje klemt, want dan moet er een oplossing komen, niet bij u vandaan of bij mensen vandaan, maar bij God vandaan. En dat leert nu de Heer. Dus dat is voor de onbekeerde mensen, uur van nabetrachting. Voor Gods kinderen, en dan bedoel ik dus allen die zich door het geloof met de Heer Jezus hebben verenigd, is zo'n uur van nabetrachting natuurlijk ook erg belangrijk. Omdat de Heer Jezus bijvoorbeeld in Johannes 15 zegt, blijft in mij. Hij is de wijnstok. En hij zegt tegen de discipelen, die de ranken zijn, de goede ranken, blijft in mij. U bent door genade in mij gebracht. En dan moet u ook in mij blijven. U moet nu weggaan. U moet niet eigen gekozen wegen gaan bewandelen. En zo'n uur van nabetrachting is daarom ook erg geschikt om dat nog eens uit te leggen wat dat nu betekent, dat u in hem blijft. En dat zien we in onze tekst nu ook zo duidelijk van Maria, die een hele belangrijke boodschap krijgt voor haar persoonlijk. En die dan niet zegt, nou we wachten wel eens af of zo, of nee. Zie, de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. En dat is geloofstaal. En die geloofstaal die valt uit een aantal onderdelen. En die heb ik genoemd ootmoed, gehoorzaamheid en uitzien. Nou, daar gaan we dan maar eens een poosje bij stilstaan. De tekst is genomen uit Lucas 1. En Lucas 1, dat gaat over de aankondiging van de Heer Jezus. Ik heb dat vanmorgen ook gezegd, dus ik hoef dat nu niet te herhalen. Hoe de engel Gabriel eerst verschijnt aan Zacharias. En Zacharias was een kind van God, maar die leefde ver bij de Heere vandaan. En als de engel dan een boodschap brengt, dan zegt hij, nee hoor, dat kan niet, want Elisabeth is te oud. En dan zegt de engel, ik ben Gabriel die voor God staat. En dan wordt uiteindelijk, gaat Zacharias weer terug naar huis en dan wordt Elisabeth zwanger. Dus het gebeurt toch, hè? Want dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, die zijn mogelijk bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan 6 maanden later verschijnt de engel Gabriel aan Maria. Die verschijning die begint, althans dat die aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, dat begint in vers 26. En dan lezen we in vers 26, en in de 6e maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Dus Gabriel verschijnt bij Maria. Een maagd is ze nog, ze is nog niet getrouwd met Jozef, wel verloofd. Zo weten we het Matthäus 1. Dus ze zullen binnenkort gaan trouwen, maar nu nog niet. En Maria draagt de naam Maria. Dat is de Griekse weergave van het Oude Testamentse naam Miriam. Wat die naam precies betekent, dat weten we niet helemaal zeker. Als we denken dat Miriam Egyptische naam is, dan betekent het schoonheid. Als we meer naar de Hebreeuwse taal kijken, dan zou het zoiets kunnen betekenen als bitterheid. Maar helemaal precies weten we het niet. Althans, de verklaarders weten het niet wat die naam Maria nu precies betekent. We komen in de Bijbel verschillende keren een Maria tegen. Maria de moeder des Heren, Maria Magdalena enzovoorts. Hier zijn we dus bij Maria, de moeder des Heren. En nu wordt er in dit gedeelte heel wat tegen Maria gezegd. Het zijn ook hele belangrijke dingen. Vers 28, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. En er wordt uit door de hemel verteld dat ze een zoon zal baren. En dat ze naam zal zijn Jezus. En dat die zoon een zoon des Allerhoogsten genaamd wordt. En op de vraag van Maria hoe dat zal wezen, zegt de engel, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Dus Maria wordt bevrucht uit de Heilige Geest, vers 35. En ook vertelt de engel dat Elisabeth, haar nicht, inmiddels zwanger is, 6 maanden. Want geen ding, leest men in vers 37, is bij God onmogelijk. En dan zien we na al deze dingen de reactie van Maria. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. En dan is het eerste wat opvalt in het antwoord van Maria, vandaar dat er ook zie staat, de ootmoedige gestalte. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk Bijbels gegeven. Maria is een jonge vrouw van een jaar of 16. Er is genade verheerlijkt in haar leven. Dat blijkt wel uit alles wat ze zegt en de lofzang die ze zingt. En ze kent dus dat nieuwe leven. En nu mag zij de moeder van Christus, de echte moeder van Christus zijn. Zij is dus de begenadigde onder de vrouw. Zij krijgt dus een enorme, belangrijke boodschap vanuit de hemel. We lezen zelfs in onze Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18, dat Maria de gelukzalige maagd is. Als je alle vrouwen op een rij zou zetten, dan staat Maria vooraan. En ze hoort samen met Abraham, Isaac en Jacob en Sarah tot de geloofshelden, tot die allergrootste in het koninkrijk Gods. Ze is natuurlijk niet een zondeloze vrouw. We moeten dus niet zo ver gaan dat we met de Rooms-Katholieke Kerk Maria gaan vereren en aanbidden. Maar het is wel een vrouw die op een bijzondere manier een plek inneemt in Gods heilsgeschiedenis. En het is niet gering wat de hemel allemaal tegen deze jonge vrouw zegt. Deze jonge maagd. Die ondertrouwd is met Jozef. En gemeente, en Maria zeide: zie, let nou eens op. Dat woordje zie, dat weet je, dat betekent let op. Want er komen nu een aantal dingen die we menselijkerwijs gesproken helemaal niet hadden verwacht. Maar die er wel gebeuren. En wat is nou het eerste? Nou, dat is wat Maria zegt. Zie, de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Zie, de dienstmaagd des Heren. Dat woordje dienstmaagd of slavin, zo mag het ook vertaald worden. Dat wijst er dus op dat Maria door al die dingen die ze hoort niet zegt: ik ben de allerbelangrijkste vrouw. Niet zegt van: ja, nou zal ik in de toekomst toch wel in de hemel een bijzonder plekje krijgen. Nee, de dienstmaagd des Heren. Wat we hier zien is dat die boodschap van de hemel die verootmoedigt. Door dat geloof neemt Maria zo'n ootmoedige gestalte. Een ootmoed, dat staat tegenover hoogmoed. Hoogmoed, dat zijn we van nature allemaal. En hoogmoed, dat betekent: ik weet het veel beter dan God en dan iemand anders en dan de Bijbel. Wat ik vind, dat is belangrijk. Dat is hoogmoed. En ootmoed betekent dat de mens gaat buigen. En dat hij zegt: Heer, wat is het toch een wonder dat u naar zo iemand als mij heeft omgezien. En dan komen we die ootmoedige gestalte en dat grote belang van de ootmoed voortdurend tegen in de Bijbel. We lezen bijvoorbeeld in de profetie van Micha. Wat vraagt de Heer dan eigenlijk anders dan ootmoediglijk te wandelen met de Heere uw God? Dat we onszelf klein weten voor God. Calvijn die heeft het over mannetjes uit het stof verrees. En heeft het over predikers. Dus die ootmoedige gestalte, zie, de dienstmaagd des Heren. Dat is dus bij een vrouw die gelovig is, En die dus hele belangrijke dingen hoort over haar leven. Zij zal de Messias baren. En dan zie je die kleinheid, die verootmoediging. Nou, dat wordt natuurlijk gewerkt door Gods geest, dat begrijpt u. En we gaan nou eens een aantal dingen van die ootmoed overdenken. En weet u, ootmoed in tegenstelling tot hoogmoed, dat denkt nou altijd gering van zichzelf. Daar moet u eerst even over nadenken. Kijk, wij leven in een cultuur en in een wereld waarin het je voortdurend bezig bent met jezelf te presenteren. He, je moet goed zijn en je moet beter zijn en je moet het een stuk beter doen dan anderen. Je moet scherpe inzichten hebben in de samenleving en in de kerk. En je moet ook goed weten wat wel goed is en niet is. En ja, we noemen dat ook assertiviteit. Dat is een mooi woord daarvoor. En dat wordt allemaal nog bijzonder gestimuleerd en bevorderd. Soms ook in het onderwijs. En in zekere zin, als we het alleen op het psychische en mentale, dan is het natuurlijk niet altijd verkeerd. Maar nu in het geestelijke. Als het nou gaat over die dingen van de Bijbel. Gemeente, als we de Bijbel eens doorlezen, hè, dan komen we als Gods kinderen God ontmoeten, voortdurend mensen tegen die heel gering denken over zichzelf. Calvijn zegt dat in de ontmoeting met God we bij al de grote Bijbelheiligen zien dat ze zich verbijsterd en verootmoedigd klein werd. Je ziet dat bij Abraham in Genesis 18. Als hij bidt voor Sodom en zegt dat ik stof en as ben. Je ziet bij Jesaja als hij bidt in het slot van zijn profetieën. Wij allen zijn als een orijne. En je bespeurt dat ook bij Job aan het slot van dat belangrijke boek Job. Daarom verfoei ik mij in stof en as. Ootmoed denkt altijd heel klein over zichzelf. En als we nou vanmorgen hier aan die tafel hebben gezeten, dan hoop ik dat dat ook de praktijk is van uw leven. In uw woorden, in uw omgang met andere mensen. En dat dat ook het geheim mag zijn van uw leven. Dat u eigenlijk niet kunt begrijpen dat God naar zo iemand als u heeft willen omzien. Want u bent eigenlijk niet anders dan een goddeloos mens. We zijn niet van die brave mensen hoor. En als God door ons heen kijkt, dan schiet er niet veel over dan een handvol stof, zoals Calvijn dat zegt, mannetjes uit de stof verrezen. En dat maakt natuurlijk heel klein. En dat zien we hier bij Maria. Ootmoed maakt dus dat we klein gaan denken van onszelf. Tweede plaats, dat is ook met ootmoed. Ja, Maria gaat naar Elisabeth. En Maria die heeft natuurlijk ook contact met Jozef. En weet u wat ook zo mooi is bij ootmoed, ook straks als de Heer Jezus wordt geboren, dan komen die herders, en die herders, dat waren in de tijd van Maria en Jozef meestal mensen die een beetje onderaan de ladder stonden van de samenleving. Dat waren nou niet de allerbeste. En dan zegt Maria en Jozef die van, nou, jullie moeten maar niet binnenkomen. Nee. Een ootmoedige gestalte. Zie, de dienstmaagd des Heren denkt altijd ruim voor een ander. Dat hoort er ook altijd bij die oprechte ootmoed. Dan denk je gering van jezelf en je denkt het goede voor een ander. Dat hoort er ook wel bij de oprechte ootmoed. Het is niet zo dat we, ja, dan zeggen, nou, in die tempel, die fariseer en die tollenaar, die fariseer, dat is toch wel een fijne man, want die kan zo fijn bidden en zo. En, maar die tollenaar, nou ja, het is maar een tollenaar. En, nee, die telt niet mee. Ook precies andersom. Dan wordt het een wonder dat wij nog leven. En dan zie je allemaal andere mensen om je heen. En ach, je hebt ook dat goede woord van God nodig. Dan komt er ook wat warmte en wat gunning in je hart voor je arme medereizigers naar de eeuwigheid. En vandaar dat Maria ook een lofzang heeft gezongen. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. De rijken heeft hij ledig weggezonden. En tenslotte nog iets. Ootmoed denkt dus gering over zichzelf. Het denkt het ruim voor een ander. Maar bovenal, weet u, ootmoed denkt altijd groot van God. En van zijn Christus. Ja, want Maria zegt niet tegen die engel, ja, daar moet ik nog eens over nadenken. Nee, Maria zegt, zie de dienstmaagd des Heren. Is er eigenlijk verwonderd over dat God nou haar wil gebruiken. En dat zij 16 jaar oud, of 17, iets ouder, iets jonger, dat weet ik niet precies. Maar de verklaarden zeggen dat ongeveer, dat de Heer nu in Nazareth haar heeft opgezocht. Gemeente, dat moeten we ook altijd goed onthouden, hè. Een ootmoedige gestalte, dat denkt altijd groot van die God van de hemel en van de aarde. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. We denken dan niet verkeerd van God, want hij is wel de hoge en de heilige God. Dat kom je helaas ook tegen, dat we verkeerd gaan denken over God. Maar wel dat we groot gaan denken van die God. Die God die bijvoorbeeld alles weet. En dan krijgen we die God in alles nodig. En dan wordt het ook ons verlangen om goed te spreken voor zondige mensen van deze God. Want deze God is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. Nou, kent u ook wat van dat ootmoedige leven? Dat wordt gewekt door de Heilige Geest. Dat wordt beoefend op de leerschool der genade. En dat is denk ik de aantrekkelijkheid van de kerk des Heren hier in deze wereld. Kijk, dan hebben we vanmorgen avondmaal mogen houden. En dan vinden we het niet te gering om nou te mogen horen bij die middelaar waarvan in de Bijbel geschreven staat. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, verzocht in krankheid en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Dan wordt hij onze koning. En dan wordt hij alles in ons leven. En dan zingen we de zon van. Zulkeen is mijn liefste. O gij dochteren van Jeruzalem. Zulkeen is mijn zielenvriend. Kent u dat nou ook, gemeente? Dat kleine lage plaatsje. Achter in de tempel. En dat u het wonder bijna niet meer op kunt. Dat God nou zo'n mens heeft willen omzien. Dan heb je geen kritiek meer op de dominee. Geen kritiek meer op andere mensen. Dan heb je ook geen kritiek meer op die en op dat. Want dan is het alleen maar één groot wonder. Dat God nou zo'n mens als u of jij bent, heeft omgezien. Je komt zulke mensen helaas niet veel tegen, dat moet ik ook zeggen. Maar als je ze tegenkomt, och, dan zijn ze om 5 woorden genoeg. En dan zingt je hart, want dan moet je ook zo'n medereiziger naar de eeuwigheid. Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord, onze eerste gedachte. En nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is een gehoorzame Maria. Maar eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit de lofzang van Maria, de versen 6 en 7. Het gaat dus over de moeder des Heren, een ootmoedige Maria en nu in de tweede plaats een gehoorzame Maria. Want we lezen in het vervolg, mij geschiede naar uw woord. Dus de engel heeft verteld dat Maria zwanger zal worden. Maria weet ook wat dat betekent, namelijk een heleboel schande en smaad. Misschien heeft de engel ook al wel iets gezegd wat er daarna zal komen. Maar, of misschien dat ze dat nog niet weet. Maar na de geboorte van haar kind en de Heer Jezus zullen ze moeten vluchten naar Egypte. Simeon die zal nog zeggen, een zwaard zal door uw ziel gaan. En als moeder des Heren heeft ze daarna een heel moeilijk leven gehad. Want dan moeten we er wel bij zeggen. Hè? Als God iemand in zijn dienst neemt, dan spaart de Heer in de regel vlees en bloed niet. En dan kunnen er best een heleboel moeilijkheden komen. Moeilijkheden die zich hebben voorgedaan in het leven van Maria, een zwaar door haar ziel. Haar zoon is tenslotte, de heer Jezus tenslotte, gekruisigd, is er bijgestaan. Ze heeft misschien haar man verloren, al vrij spoedig na de geboorte van de heer Jezus. Dat zegt de heilige geschiedenis niet. Maar in ieder geval een weg die voorligt van heel veel verdriet en heel veel moeite. Nou, als wij moeilijke wegen gaan, dan zeggen we, kan het nou niet een beetje anders? En dat doen wij van nature. Ja, we hebben altijd wel een alternatief. En dat had Maria natuurlijk ook kunnen zeggen. Zie, de dienstmaagd des Heren, kan het nou niet anders? Waar staat er nou in de Bijbel? Maar geschiede naar uw woord. Ja. En dat is de gehoorzaamheid van het geloof. En dat vind je nou heel de Bijbel terug. En ik zal een paar voorbeelden geven om te laten zien dat dit nou heel fundamenteel is in het leven van Gods kerk en van Gods kinderen. Toen God tegen Noach zei, Noach, ga eens een grote ark, een grote kist bouwen midden in het land. Toen heeft Noach niet gezegd, waarom moet dat nou gebeuren en daar heb ik niet zoveel zin aan en zo. Nee, toen is hij dat gaan doen. Dus je ziet die man daar bezig. Overdag moest hij natuurlijk zorgen voor zijn gezin en moest hij zijn gewone werk doen op het land. En alle overige uren, zijn vrije tijd heeft hij besteed in het bouwen samen met zijn kinderen van die ark. We weten niet hoe lang, misschien 120 jaar zoals sommigen denken. Maar ik denk eigenlijk dat hij er wat korter mee bezig is geweest. Laten we zeggen een jaar of 40. En dat hij de andere tijd, tot aan de 120 jaar, gewoon de wacht heeft gehouden bij die grote kist. En dat alle mensen zeiden, Noach, maar wat doe je nou? Ja, er komt een grote vloed. En God heeft gezegd dat ik een kist, een ark moet bouwen om daarin veilig te zijn als die grote vloed komt. Nou ja, je ziet Noach daar al staan bij die kist. De mensen vragen dat 1 jaar, en 2 jaar, en 100 jaar. En ze denken, ja, die man, dat is onverbeterlijk. Een beetje vreemde man. Maar in de Hebreeënbrief staat wat anders. Er staat dat het maken van die ark een geloofsdaad is. En dat heeft Noach dus door het geloof gedaan. Dus die man die heeft planken staan maken. Heeft kozijnen getimmerd. Die heeft die ark samen met zijn kinderen bepekt. En zo. Dat was geloof. Zo staat dat in de Bijbel. Dat was geloof. Dat heeft hij dus in het geloof gedaan. Geloofsgehoorzaamheid. Hetzelfde zie je bij Abraham. Die woonde al 75 jaar als een hele belangrijke burger in Ur der Chaldeeën. En toen op een goede dag hoorde Abraham een stem. Ga uit uw land en uit uw maagschap. U hoort misschien ook wel eens iets. Iemand die achter u wat zegt. En denk je, nou het zal wel van een mens zijn of zo. Dat had Abraham natuurlijk ook kunnen denken. Het zal wel van een mens zijn. Zal me wel vergist hebben of zo. Of ik heb hier toch een fijne familie. En ik woon hier met Sarah. En het is hier allemaal fijn hier in Ur. Dat ik ook mijn toekomst. En ik ben al wat ouder tenslotte geworden. En ja, om nou zomaar weg te gaan naar een land wat God mij wijzen zal. Nee. Dat is niet in de lijn der verwachtingen. De menselijke verwachtingen. Toch is die wel gegaan, want er staat in Genesis 12 en Abraham toog heen. Hij ging. We staan er een beetje verbaasd naar te kijken. En dan zegt de Hebreeën, die schrijven door het geloof. En als je dan aankomt in dat beloofde land, dan is er een hongersnood. En dan denk je ook bij jezelf, heb ik me nu vergist? En Abraham heeft zich niet vergist, want het is door het geloof. En zo is het ook bij Maria. Hier zien we nu een tweede element van het waarachtige geloof, wat het leven van een gelovige stempelt. in de eerste plaats de ootmoed en in de tweede plaats gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God. En wat God zegt. En dan niet een gehoorzaamheid onder bepaalde voorwaarden. Nee, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. En kijk gemeente, daar moeten we nu in de tweede plaats eens even wat over zeggen. Als kenmerk van dat leven uit Christus. Want hij zegt, blijft in mij. En dat blijven in hem, dat is dus een ootmoedig leven. En dus in de tweede plaats ook een gehoorzaam leven. En dan een gehoorzaam mij geschieden naar uw woord. Wat God in de Bijbel zegt. En dat je daar ook op aanspreekbaar bent. Gods kinderen, gemeente, hebben een groot geheim bij zich. En dat is verklaard in de Bijbel. Die lezen in de Bijbel en soms gaat die Bijbel open voor hun ziel en voor hun hart en dan vallen ze er bovenop. Uw woord kan mij ofschoon niet alles mis. En dan ontstaat door woord en geest dat gehoorzame leven. En dan ga ik een paar dingen daarvan zeggen. Gemeente, u begrijpt wel, dat gehoorzame leven, dat is natuurlijk voor het verstand een beetje onbegrijpelijk leven. De wereld begrijpt er niks aan. De godsdienst begrijpt het ook niet. Maar de Heere leert dat nu zijn kinderen. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. De Heere nu te volgen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Echt, dan krijgen we de Bijbel lief. Dan krijgen we ook het gebedsleven lief. Dan krijgen we de samenkomst in de gemeente lief. Dan krijgen we Gods volk lief. Dan komt er een, ja, dan komt er dat nieuwe leven openbaar. Dan krijgen we ook Gods wet lief. Om die te doen uit dankbaarheid. Mij geschieden naar uw woord. Dat is ook niet altijd een heel eenvoudig leven. Want er komt van alles tegenop. De duivel die zal zeggen. Nou kijk. Ja die oude Bijbel en zo. En die oude inzettingen. We leven tegenwoordig in een andere tijd. En dan moet je de dingen ook wel eens wat anders zien. Iets meer bij de tijd. Nee, dat zegt Maria niet. En dat zegt het geloof ook niet. Het geloof dat capituleert voor God en voor zijn woord. Want dat woord dat is eeuwig. En dat geldt ook vandaag nog voluit. Dat is een moeilijk leven vooral. Als Gods weg nou net een tikkeltje anders gaat dan wij dachten. Kijk, elk mens heeft wel een weggetje uitgestippeld in het gewone leven, in het maatschappelijke leven, in het godsdienstige leven. Het moet zoals hij dat wil. Ja, of zij. En als het dan anders gaat, dan worden we boos. En dan worden we een beetje, ja, grimmig. En ook misschien wat vervuld met wat chagrijn en zo van. Dan zijn we het gewoon niet eens met God. Kom je nog in de Bijbel wel eens tegen. Elia was nou ook niet zo eens met de Heere. Want hij dacht dat hij nog alleen was overgebleven. En zo vind je dat wel meer in de Bijbel. Maar gemeente Maria, die kent hier die geloofsgehoorzaamheid. Ook in hele moeilijke. Ook in hele vlees. Kruisigende wegen. Want een ware gelovige, dat is een discipel van de Heer Jezus. En de Heer Jezus heeft hier op aarde geleden. Heeft het kruis gedragen. En dan zegt hij tegen al zijn volgelingen. Zo iemand achter mij wil komen. Die nemen zijn kruis dagelijks op. En volgen mij. Kijk, gehoorzaamheid als de zon schijnt, dat gaan we wel. En als het precies zo gaat als wij het dachten. Maar geloofsgehoorzaamheid, dat betekent of het nou goed gaat of slecht, of ik het er nou mee eens ben of niet mee eens, of het nou pijn doet of geen pijn, volgen. Dat is geloofsgehoorzaamheid. En dat vinden we nou hier bij Maria. Kent u ook dat diepe verlangen? Om hoe de weg nou ook gaat, hè? En wat er nou ook in de toekomst allemaal zal gebeuren. Om nu in die weg van de Heere te mogen gaan. Volg mij. Een hele moeilijke weg, hoor. Dat was zelfs voor de discipelen buitengewoon moeilijk. En Peter is dat keer van die goede weg afgeraakt. Iedere keer weer opnieuw moet de middelaar hem weer op die weg brengen en houden. Volg mij. In de tweede plaats, die weg van de gehoorzaamheid, uw geschieden naar mij, geschieden naar uw woord, dat is ook een weg, moeilijk, maar ook een weg in afhankelijkheid, in biddende afhankelijkheid. Want juist op die weg wil de Heer zijn volk oefenen. Oefenen in de persoonlijke omgang met God. Dat is voor Job ook niet makkelijk om te volgen. Dat was voor Abraham ook niet makkelijk om te volgen. Naar een bekend land wat hij niet eens wist. En hoe moest u nou weten wat de goede weg was? Nou, dat is dan dat afhankelijke, dat biddende leven. Gehoorzaam leven is ook een biddend leven. Dan krijgt het voornaamste stuk der dankbaarheid gestalte. En wat is het voornaamste stuk der dankbaarheid? Kijk maar in de catechismus. Dat is het gebed. Het persoonlijke gebedsleven. Dat is die volledige overgave aan God. Dat de Heere het niet verkeerd doet in ons leven. Gehoorzaam leven, moeilijk. Een biddend leven. En in de derde plaats, dan moet ik naar mijn laatste gedachte. Maar eerst nog even iets over dat gehoorzame leven. Dat is ook een leven waar nou glans op ligt. Dat is nou eigenlijk een mooi leven, gemeente. We hebben het wel eens over een mooi leven. En dan denken we al snel over iemand die veel kwaliteiten heeft, mooie diploma's heeft, een keurig gezin heeft, allemaal fijne dingen doet voor zijn omgeving, ook nog een beetje bemiddeld is. Kijk, van die prachtige mens. Het hoeft helemaal geen mooi leven te zijn. Het gaat er niet om wat wij van elkaar allemaal vinden. Het gaat erom hoe God over ons leven oordeelt. En wat God er nu precies van vindt. En gemeente, weet u, dan is dat leven achter die koning aan. Het leven van die gekruisigde. Dat is nou het leven waar God een welbehagen in heeft. Dat heeft God de Vader van zijn Zoon gezegd, hè. Deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En de apostel Paulus heeft in de Romeinen 8 gesproken dat we naar het beeld van hem worden gevormd. En in de Bijbel lezen we voortdurend dat dat leven, waarvan de Heer Jezus zegt, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Waarvan de apostel Paulus schrijft in de Efezebrief, of strijd de goede strijd des geloofs, tegen Timotheus zegt hij dat. En waarvan we in de Efezebrief lezen over de geestelijke wapenrusting. Wel, dat is nu een leven waar de hemelse glans op ligt. En weet u, dat gehoorzame leven, dat gaat nou in zijn glans oplichten. Is een heerlijkheid oplicht. Juist in de allermoeilijkste omstandigheden. Want dan lees ik in het boek Job. Dat die grote leider in het Oude Testament helemaal aan de grond komt met alles van deze wereld en van hemzelf. Ik weet, mijn verlosser leeft. En dan hoor ik de apostel Paulus aan het einde van zijn aardse loopbaan uitroepen. Ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Dat nieuwe leven, dat gehoorzame leven, dat schittert tegen alles wat er opkomt in. Gemeente, kennen we nou ook bij ervaring de praktijk van dat gehoorzame leven. Want dat is wel wat de Heer in zijn kinderen verheerlijkt, gemeente. Want het gaat om de eer van zijn naam. Het gaat om het behoud van medemens. En het gaat tenslotte om de zaligheid van onze zielen. Opdat Christus, zegt Paulus, een gestalte in u krijgt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Kijk hier in dit vers, als Maria dit zegt, hè, dat is nou dat oprechte christelijke leven. En hier zien we, maar dan niet zo bij Maria, maar dan hoe dat nou in de koning van de kerk heeft gefunctioneerd. Hè. 33 jaar later, 30 jaar later. In Gethsemane, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, dat wordt bij Maria onvolmaakt en allemaal ten dele. Ze is het ook, straks in Lucas 2 hebben we er een voorbeeld van. Dan is ze weer helemaal even van de weg af, want dan zegt ze, kind, wat heb je ons aangedaan? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Maar volmaakt is dat gehoorzame leven, heeft dat gestalte gekregen. In de koning van de, in haar zoon. En daarom zingt de kerk, o Zoon. Maak ons uw beeld gelijk. Het ootmoedige leven, het gehoorzame leven en tenslotte het uitziende leven. De engel die gaat weg, lezen we in vers 38. Daarna staat Maria op en ze reist naar het gebergte van Judea. En ze komt bij Zacharias en Elisabeth. En dan hoort Elisabeth de stem van Maria. En dan ontmoeten die drie mensen elkaar. Elisabeth, Zacharias en Maria. Er is ook al een vierde bij, dus Johannes de Doper, die moet nog worden geboren, maar die springt in de moederschoot op. En dan ontmoeten we daar vier kinderen van God. Eén moet nog geboren worden. En al die vier kennen maar één verlangen, die kennen maar één begeerte. En dat is dat de zaligmaker geboren mag worden. Dat het kind wat nu in de moederschoot van Maria is verwekt, ook inderdaad geboren mag worden en in deze wereld zal komen, dat God beloften in vervulling gaat. En dat is dan dat uitziende leven. En gemeente, wat is dat dan, dat uitziende leven? We komen dat ook tegen in de profetie van Maleachi. U lieden daarentegen die mijn naam vrees, zal de zon der gerechtigheid opgaan. We komen dat ook tegen in de profetieën van Jesaja. Wij hebben hem verwacht. Wij hebben hem verwacht. En in Advent gaat het natuurlijk om de komende, maar ook om de verwachting naar de komende. Dat uitzien naar de komst van de zaligmaker. Dat uitziende leven. En gemeente, dat is er nou ook vandaag. Want kijk, in die leerschool van Gods genade, daar wil de Heer zijn kinderen oefenen in de verborgenheden des geloofs. En dan ontstaat er een uitzien naar een aantal dingen. In de eerste plaats een uitzien naar hernieuwde ontmoetingen. En naar hernieuwd onderwijs van de koning van de kerk. Het is natuurlijk groot als God dat genadewerk in ons leven begint. Laat ik dat voor alle duidelijkheid nog even zeggen, hoe dat nu precies is, maar u weet het natuurlijk wel. Ik heb dat al vele malen gezegd. Hoe word je nou een kind van God? Nou, dat word je niet vanzelf. Dat word je in de regel ook niet geboren, zoals bij Johannes de Doper. Maar dat word je door wederbarende genade gemaakt. En als God nou wederbarende genade gaat verheerlijken in het leven, dan zet hij een zondaar eerst stil. Dus dat moeten we even zeggen tegen elkaar, dat we dat niet vergeten, ook niet in de duur van nabetrachting, dat het nou nodig is dat God een zondaar stilzet. Dat kan op je 18e, dat kan op je 25e, dat kan op je 85e. Leeftijden staan daar God niet in de weg, maar het is wel belangrijk. Het doet de Heer door zijn woord en door zijn geest. Door zijn geest, die past het toe, en door zijn woord wat de Heer laat preken. Dus als de kerk is, dan kom je naar de kerk, want dan wordt dat woord bediend. Want dat wil de Heer vooral gebruiken. Dus God zet een zondaar stil en bidt daar maar gewoon om. Zijn Heer, wil u nou ook dat wonder van genade in mijn leven verheerlijken? Hoe weet je nu of God dat wonder van genade heeft verheerlijkt? Twee dingen. In de eerste plaats onrust over de zonde. En in de tweede plaats droefheid. Een verlangen naar een God die je kwijt bent en die je niet missen kunt. En dan niet iets wat overgaat, want dat heeft iedereen wel eens een keer. Ziet hier vanmiddag ook niemand in de kerk die zegt, ik ben niet een keertje onrustig geweest, of ik ben niet wel eens een keertje bedroefd geweest. Dat zijn we allemaal wel eens, ook wel eens in, als het gaat over de geestelijke dingen. Maar dat ging natuurlijk weer over, net als bij Orpa. Orpa was ook een bedroefd meisje. Die heeft ook heel erg gehuild toen ze afscheid moest nemen van Naomi en zo. Echt een heel fijn meisje, een heel lief meisje, een heel teer meisje. Ook zo'n lieve vrouw. Maar ja, het ging weer over. Dat was Orpa. Verstandig meisje ook natuurlijk, want in Moab waren mannen en in Israël niet. En Naomi had ook nog een Rut en dat was natuurlijk een heel vreemd meisje eigenlijk. Ja, die ging mee. Daar was een onrust in verwekt die niet meer overging. En daar was een verlangen in verwekt. Wat alleen maar vervuld kon worden door God zelf. En dat is het tweede, wat altijd weer bij de echte bekering naar voren komt. Hè. Die onrust over de zonde en dat verlangen naar God. En dan wordt dat een onhoudbare onrust. Onhoudbaar. En dan kun je niet meer leven. Dan kun je niet meer sterven. Kun je zeggen, och, wat is dat toch fijn dat ik dat nou allemaal voel. En ik geloof dat ik al halverwege op weg ben naar de hemel. En dat soort dingen allemaal. Gemeente, pas daar nou mee op. Want dan kun je je geweldig in bedriegen. Orpa zat zich ook te bedriegen. En je komt in de Bijbel mensen tegen, ik heb gezondigd, Judas en Kain. Maar ze hebben ze allemaal bedrogen. Waar werkt de Heilige Geest nou naartoe? Nou, die werkt er naartoe dat het aan onze kant niet meer kan, hè. En dan wordt je mond gestopt. Dan lig je met heel de wereld verdoemelijk voor God. En dan word je een goddeloze zondaar. Mag ik dat nog eens herhalen? Een goddeloze zondaar. En dan sta je in heel de wereld onderaan. De grootste crimineel is nog beter dan jij. Ja, de grootste crimineel. Daar kom je onder. En de Heer, ik kan niet meer zalig worden. Echt, ik kan niet meer. Je hebt wel eens mensen, is het nou moeilijk om bekeerd te worden? Nee, het is helemaal niet moeilijk, het is onmogelijk. Echt waar, het is onmogelijk. Dat kan nou helemaal niet vanuit ons. Dat kan alleen vanuit God. Want er is bij God geen onmogelijkheid. Kijk, en daar waar het nou voor ons niet meer kan, daar heeft God nou een middel aangewezen. Die grote middelaar. En dan zegt Paulus in Galaten 1. het behaagde de Heere zijn zoon in mij te openbaren. En waar die zaligmaker zich openbaart, dan wordt hij ook door het geloof omhelst. En dan hebben we die eerste ontmoeting met de middelaar. Nou, dat vergeet je je leven niet meer hoor. Dan weet je op welk tijdstip. Dan weet je vanuit welk schriftwoord. En dan weet je hoe dat diep ingreep in je leven. Dat je de zaligmaker hebt ontmoet. Dat er een Christen is gekomen zo in. En weet u wat nou dat uitziende leven is? Ik zeg, Heere, heb u dat één keer, mag het nog eens een keer gebeuren. Want elke keer weer opnieuw als we goddeloze gerechtvaardigd worden. Elke keer weer opnieuw geleerd. Elke keer weer opnieuw. Elke keer weer opnieuw zo'n Petrus en zo'n discipel opraapt. En steeds meer laat zien dat nou de zaligheid alleen maar ligt in een ander. En in de persoon van de middelaar. Dat is nou het leven. En dan vallen langzamerhand al je gronden in het leven weg. En als je dan nadenkt over de ontmoeting met God, dan blijft er maar één naam over. Eén zaligmaker. Eén middelaar. Eén heiland. En dat is Jezus. En dan krijg je die zaligmaker elke dag nodig hoor, gemeente, echt. En het is een dag pas goed als je iets van hem hebt gehoord. En dan wordt dat leven, krijgt gestalte, wat verborgen is met Christus in God. Daar hebben die mensen naar uitgezien, Maria, Elisabeth, Zacharias. En dat hebben ze nou ook beoefend. Lees de lofzangen van Zacharias en Maria maar op na. We gaan eindigen. Gemeente jong en oud, wat heeft de kerk toch een heerlijke zaligmaker. Wat zijn Gods kinderen toch gelukkig. En wat zal het een wonder zijn, als de dominee zalig wordt. Als die grote Christus, op het tijdstip dat we de doodsrivier doorgaan, zal zeggen, ziet hier ben ik. En als we door het ware geloof op hem mogen leunen en op hem mogen steunen. En we dan eenmaal zullen aankomen in de stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dan is de strijd voorbij. Dan is alle verdriet over. En dan is er eeuwige blijdschap en vrolijkheid voor allen die op hem betrouwen. En die gelooft. Zal niet beschaamd worden. Amen. Slotzang gemeente Psalm 146, het derde vers, zalig hij die in dit leven en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.